hier vanmorgen binnenkwam, toen was het eerste wat Tinus tegen me zei, toen hij mij dit overhandigde: die batterijen, die werken hooguit een half uur. Kinderen, hier met het kerstfeest, als je die gezichten, die lachende gezichten, die blijde gezichten zo zag, dan word je er zelf ook weer enthousiast over. Over die boodschap die al zo ook de wereldleiders en de kerkelijke leiders hebben al hun boodschappen over ons uitgestrooid. En ze spraken van gerechtigheid en van vrede. En als je dat zo hoort, dan denk je, maar waar is dan die gerechtigheid? Waar is dan die vrede? Waar is die dan te vinden nu, in onze tijd? De wereld is al 2000 jaar bezig met het zoeken van vrede en gerechtigheid. En het is niet gevonden. Je zou er eigenlijk moedeloos van worden als de Heer Jezus niet gezegd zou hebben: zie, ik maak alle dingen nieuw. In een tijd waarin alle problemen zich lijken op te stapelen. Het is overal geweld. Je hoeft de televisie maar aan te doen of je krijgt die verschrikkelijke beelden weer voor je gezicht, voor je ogen, van al het leed wat in de wereld is. En er zijn heel veel mensen die zoeken naar allerlei geestelijke stromingen. En de een die zoekt het in geweldloosheid. En de ander die zoekt het in geweld. Maar alles wat ze doen, doen ze uit zichzelf. Om te proberen iets te bereiken in deze wereld. Terwijl God altijd al gezegd heeft in zijn woord: er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Ja, maar we hebben een Mahatma Gandhi gehad. We hebben een Nelson Mandela gehad. Een moeder Teresa, noemde u ze maar op. Toch zegt God, als finaal oordeel over de wereld: er is niemand die goed doet. Maar het zijn niet alleen de wereldwijde problemen. Ook in ons eigen leven, in de achtbaan van ons leven, kan het soms erg tekeer gaan. In het leven van de een misschien wat meer als in het leven van de ander. Maar ik denk dat we allemaal wel een stukje ervaring hebben van dat wat deze wereld eigenlijk niets voor ons betekent. Dat alles vluchtig is en dat er ontzettend veel leed is in deze wereld, maar ook persoonlijk leed. Maar er is hoop. Dat hebben we met kerst gevierd. Hoop, want Jezus is geboren. Hij is gekomen als een kind en hij zal weer komen. Om dan de vrede en de rechtvaardigheid op aarde te brengen. Oh, we zien uit naar dat moment dat hij zal komen, dat we die hemel geopend zullen zien. Niet maar een ogenblik zoals bij de engelen toen ze aankondigden dat Jezus werd geboren, maar dat de hemel zal neerdalen op deze aarde. En dat de ploegen, dat de geweren omgesmolten worden tot de ploegen. En dat het kind zal spelen bij het graf, bij de nest van een adder. Dat een leeuw en een lam samen zullen spelen. Wij verlangen toch daarna, u toch ook? dat geweldige moment dat het een eind zal komen aan die vluchtelingenstromen, die mensen die ontheemd zijn van huis en haard, weg. Alleen maar geweld en ook de dingen in ons persoonlijk leven als we de optel soms eens maken. En dan staan we op de drempel van een nieuw jaar. De volgende keer als we hier zullen zijn, dan zullen we spreken over 2016. En ik denk, en ik weet wel zeker, dat er veel mensen zijn die goede voornemens hebben. Men probeert mij ook altijd een goed voornemen, maar daar praten we even niet over, over dat goede voornemen wat ik moet hebben. Maar u, nee, ik kijk niet naar Berend hoor. Berend kijkt mij zo aan. Maar we hebben allemaal toch wel goede voornemens. De een wat meer als de ander. En noemde u ze maar op, de laatste weken staan de damesbladen weer vol met diëten, ja. En, maar God kent in zijn Bijbel ook een wens voor onze goede voornemens. En daarvan willen we een stukje lezen uit de Bijbel. En ik begin met te lezen uit Filippi, uit de brief aan de Filippenzen. Ik weet niet wat voor Bijbel jullie daarboven hebben. Dat is de nieuwste vertaling, denk ik. Maar ik bedoelde Filippi 3. Jongen, wat zullen jullie moeilijk gaan met zoeken? Filippi 3, vers 12. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de hemelse roeping, van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Vers 20, want wij zijn burgers van zijn rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. En dan uit het Oude Testament, nummerie 6, te beginnen bij vers 1, en De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte wil afleggen, de Nazireeër gelofte, om zich aan de Heere te wijden, zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden. Geen azijn van wijn of van bedwelmende drank drinken, nog enige uit druiven bereide drank en geen druiven eten, nog verse, nog gedroogde. Al de tijd van zijn Nazireërschap zal hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot de toppen der ranken toe. Al de tijd van zijn Nazireër gelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen, totdat de tijd voor welke hij zich aan de Heere gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig zijn.
Hij zal zijn hoofd haar lang laten groeien. Al de tijd dat hij zich aan de Heere gewijd heeft, zal bij geen dode komen. Aan zijn vader nog zijn moeder, aan zijn broeder nog zijn zuster mag hij zich na hun sterven verontreinigen, want het Nazireërschap van God is op zijn hoofd. Al de tijd van zijn Nazireërschap is hij de Heere heilig. Sterft echter geheel onverwacht iemand in zijn omgeving, zodat hij het hoofd van zijn Nazireërschap verontreinigt, dan zal hij zijn hoofdharen afscheren. Op de dag van zijn reiniging, op de zevende dag, zal hij het afscheren. Enzovoorts. En dan vers 20. Nadat deze zich het haar van zijn Nazireërschap heeft afgeschoren, vervolgens zal de priester deze voor het aangezicht des Heeren bewegen als een beweegoffer. Tot zover de schriftlezing. Paulus, of hij een sportief mens was, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Eigenlijk kan ik me hem niet in een sportbroekje en een hardloopschoenen voorstellen, al rennend door Damascus of Jeruzalem. Eigenlijk met de beste wil van de wereld kan ik me hem niet voorstellen. Want hij schrijft ergens aan Timotheus dat de oefening van het lichaam van weinig nut is. Dus nooit gaan gymnastiek en andere gekkigheid gaan doen, want Paulus zegt het. Maar aan de andere kant schrijft hij dikwijls in de Bijbel over allerlei sportieve elementen. Hij spreekt bijvoorbeeld over, in Korinthe spreekt hij over een renbaan waar we allemaal in staan. En hij gebruikt zelfs de boksport om duidelijk te maken dat je niet, als je gelovigen, niet moet boksen in de lucht. En ook zo hier, wat we met elkaar gelezen hebben in Filippi, spreekt hij over het krijgen van een prijs. Ja, wat heeft een prijs nou? Maar eigenlijk staat hier een lauwerkrans. Dat is zoals dat in de oudheid, als iemand een sportieve prestatie had volbracht, dan kreeg hij zo'n lauwerkrans. Dat is zo'n altijd groen blijvende plant waar die is dan ineen gevlochten en die kreeg dan iemand om zijn hals gedrapeerd vanwege zijn sportieve prestaties. En zo krijgen wij hier een oproep. Een oproep van Paulus om te vergeten wat achter ons ligt. Vergeten wat achter ons ligt. Ja, zult u zeggen, dat is alles goed en wel, broeder Paulus. Maar er is in het afgelopen jaar toch heel veel gebeurd. En moeten we dat nou gewoon even aan de kant poetsen? Is dat iets wat we moeten vergeten? Ja, natuurlijk niet. Zo bedoelt Paulus het niet. Maar als ik zo rondkijk, dan zijn er best heel veel dingen in het afgelopen jaar gebeurd die je eigenlijk niet wil vergeten. En toch krijg je die oproep. Die oproep om te vergeten. Als ik inderdaad zo rondkijk en ik weet van best heel veel moeilijkheden die, waar we allemaal wel kennis van hebben. Als we denken aan broeder en een zuster die hun vader ernstig ziek is geworden in de afgelopen jaren. Wilma en Chris hebben hun vader en schoonvader verloren. Jaap en Wilma de moeder weggebracht naar een verzorgingstehuis. En ja, in schouders en armen zijn we ook niet sterk geweest de afgelopen jaar. Want er zijn twee zusters gevallen. En ga zo maar door. En er zijn heel veel verschillende weduwen ook hier. die al langere tijd het gemis moeten ervaren van hun geliefde. En uw persoonlijke problemen ken ik niet, die in het afgelopen jaar gespeeld hebben. Maar er is geen huisje zonder kruisje, wordt vaak gezegd. En als ik denk aan datgene wat ons als gemeente de afgelopen jaar gebeurd is, dan word je daar ook niet echt vrolijk van. Dat heeft toch een enorm diepe impact op ons allemaal gehad. En dan krijg je die oproep van, vergeet het nou maar even. Laat het achter je. Ja, maar zo gemakkelijk is dat niet, Paulus. Nee, maar bedoelt Paulus dan dat we dat verdriet niet mogen hebben en dat we niet mogen af en toe eens terugkijken op het afgelopen jaar? Ja, dat bedoelt hij helemaal niet. Maar wat hij wel bedoelt is dat het ons leven niet moet gaan beheersen. Dat bedoelt hij hier met dat vergeten. Soms kunnen de problemen ons zo bezighouden, ook van de afgelopen tijd, dat we geen ruimte meer krijgen om te genieten van de dingen die God ons gegeven heeft. Om ook te genieten van het samen zijn zoals we nu beleven met elkaar. En dan gaat het ons beheersen. Dat zie je ook in Filippi. En dan zegt hij van, je moet je uitstrekken naar datgene wat echt belangrijk is. Niet dat het verleden onbelangrijk is. Niet dat datgene wat in het verleden gebeurd heeft. Van Paulus, die refereert dat vaak ook in zijn brieven aan, van de dingen die hem overkomen zijn in zijn leven. Maar het mag niet ons leven gaan beheersen. Want dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus op een andere plaats, als wij geen hoop hebben. Wat hij van ons vraagt, is om wat we in Filippi 3 niet gelezen hebben in vers 12, is dat we een ander uitzicht hebben, een ander verlangen mogen hebben. Dat we, zoals in vers 12 staat, dat we hem mogen kennen, vers 10, hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. En met dat hem kennen betekent niet het kennen van hem als onze Heer en Heiland. Maar dat kennen van hem betekent dat in de praktijk van ons leven hij onze Heer is. Dat we de regie van ons leven in zijn handen gegeven hebben. Dat we tegen hem gezegd hebben, kiest u het maar voor ons uit, de weg die wij moeten gaan. Dat is heel wat anders dan dat wij gewend zijn. Toen wij de Heer Jezus nog niet kennen in onze levens, bepaalden wij zelf de weg die wij wilden gaan. Maar nu hebben we een Heer die ons leven wil bepalen. En als ik ergens moeite mee heb, is om de dingen uit mijn handen te geven. Om te zeggen, Heer, bepaalt u het maar, doet u het maar. Nee, ik heb graag zekerheid in mijn leven. Ik wil graag mijn eigen weg uitstippelen. En ik denk dat er nog wel meer mensen hier aanwezig zijn die hetzelfde gevoel soms hebben. Het uit handen geven, het vertrouwen. Ja, dat is makkelijk gezegd, hè? Dat vertrouwen. Als je je baan verloren hebt of ziekte hebt, en dan toch maar te blijven vertrouwen op die Heer. Om dan toch maar te zeggen, de weg die u bepaalt is goed. Als je in je ziekbed ligt, op je sterfbed bent, de weg die u bepaalt is goed. Maar ja, maar ik heb nog zoveel om voor te leven. Ik heb nog zoveel waarvoor ik hier op aarde zou willen blijven. Dan hoor je die stem weer, de weg die u bepaalt is goed. We hebben gelezen uit Numeri 6. Als we het over goede voornemens hebben, dan is daar een Israëliet en die heeft iets besloten. Het is een man of een vrouw en die heeft besloten om zijn leven te gaan toewijden aan de Heer. Niet elke Israëliet nam die beslissing schijnbaar, maar sommige Israëlieten namen die beslissing. En ze zeiden, ik wil mij voor een bepaalde tijd helemaal toewijden aan de Heer. Helemaal toewijden. Vrijwillig. Er was geen enkele verplichting, er was geen wet die zei van je moet je toewijden. Dat zou ook niet kunnen. Want toewijding komt uit onze harten. En die Israëliet zei, ik wil God volgen. Ik wil hem dienen. En dan moest hij een aantal dingen doen. Dan moest hij zich onthouden van alles wat van de wijnstok kwam. Hij moest zijn haar laten groeien en hij mocht er niet aan knippen. Hij mocht geen doden aanraken of in de nabijheid komen, zelfs niet van zijn familie. En zelfs als hij helemaal onbedoeld door de omstandigheden in aanraking kwam met een dode, dan moest hij allerlei offers brengen om weer rein te worden. En als we dan naar ons leven kijken, dan is het niet zo dat we, dat het een automatisme is na onze bekering, dat we ons toewijden aan de Heer. Nee, dat is voor u en voor mij een wilsbesluit. Daar moet je je toe zetten. Dat is niet een normale ontwikkeling. In die zin dat wij er niet bij betrokken zijn. Dat het gewoon maar een gevolg is van onze bekering. Wij moeten een besluit nemen. Zoals de Israëliet ook een besluit nam. Ik wil mij helemaal gaan toewijden aan de Heer. En we weten uit het Nieuwe Testament, want die werpt hierop wel licht op deze dingen, dat de wijn en alles wat met sterkere drank te maken heeft ons bedwelmt. En Paulus zegt dan ook, word niet dronken van de wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest. Broeders en zusters, als wij een wilsbesluit nemen om de Heer ook voor in het komend jaar te willen gaan toewijden, en is dat niet het mooiste voornemen wat we kunnen hebben voor het komend jaar om ons te gaan toewijden, persoonlijk, maar ook als gemeente, om ons te gaan toewijden aan de Heer, dat de Heilige Geest de ruimte krijgt in onze harten en in ons leven. Hij moest het haar laten groeien, of zij moest het haar laten groeien. Er mocht geen schaar aan te pas komen. In Korinthe lezen we dat het haar van iemand, het lange haar, het beeld is van de volkomen afhankelijkheid. Als wij ons leven willen toewijden aan de Heer, als wij dat, die wilsbesluit nemen, dan zullen we ook de regie van ons leven helemaal in handen geven, moeten geven van God. Als een Israëliet in aanraking kwam met een dode, op welke manier dan ook, misschien zelfs in familieverband, dan moest hij offers gaan brengen. Voor onze zonden, want dat betekent de dood, houdt u voor de zonde dood, zegt het Nieuwe Testament. Voor onze zonde is een offer gebracht. De Heer Jezus is aan het kruis van Golgotha gestorven. Zijn we daarmee klaar? Nee. Een gelovige zondigt niet goedkoop. Dat heeft een hele dure prijs gekost. En wat we hieruit mogen leren is dat we, als we ons willen gaan toewijden aan de Heer, dat we de zonden die in ons leven zijn. En wie zijn wij? Wie ben ik, wie bent u? Dat er niet allerlei dingen soms in ons leven kunnen spelen. Waarvan we zeggen van overboord gooien. Dat zou niet zo moeten zijn. Dan zegt Gods woord. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Eenmaal op het kruis is onze schuld weggenomen. Daar in die uren van diepste duisternis heeft de Heer Jezus, en misschien zegt u dat het qua tijd niet kon, maar is uw en mijn naam op zijn lippen geweest. Is uw naam en mijn naam uitgesproken voor God. En zijn mijn en zijn uw zonden stuk voor stuk aan God beleden. En God heeft hem daar in dat oordeel die schuld laten dragen. Onze toewijding betekent belijden van onze dingen die we verkeerd gedaan hebben. Dan zal hij ons ook vergeven. Maar je kunt ook onbedoeld met zonde in aanraking komen. Zoals het bij de Israëliet was, dat hij onbedoeld zo misschien langs de weg en dat er opeens werd geconfronteerd met een dode. Wij worden ook dagelijks onderweg en voor tv en waar dan ook zien we dingen die ons beïnvloeden. Die zondige gedachten bij ons gaan oproepen. Daarvan zegt het woord. Als wij daarmee geconfronteerd worden en dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn rein als Petrus het zegt om die voeten, om het woord wat jullie gehoord hebben. Voor onze dagelijkse reiniging hebben we het woord van God elke dag weer nodig. Broeders en zusters, als wij dan voor het jaar 2016 staan, willen we dan Nazoreërs worden? Willen we dan het voornemen hebben om het komend jaar, en daar hoeven we niet mee te wachten tot 1 januari, dat besluit kunnen we nu nemen. Collectief of afzonderlijk. Om de Heer Jezus toegewijd te gaan leven. Ik wil jullie graag een filmpje laten zien. Dat duurt 2 minuten, dus u kunt even slapen als u het niet leuk vindt. Dit is de atleet Dennis Redmond, die in 1992 op de Olympische kampioenschappen in Barcelona meedeed. Hij was een echte kanshebber voor een medaille. En dan zien we dat als het startschot klinkt, dat al die renners er vandoor gaan. Maar Dennis krijgt, als hij een stukje op weg is, krijgt hij een hamstringblessure. En dat doet vreselijk pijn. Hij zou dus eigenlijk aan de kant moeten gaan om zich te laten behandelen. Maar hij loopt door, al hinkelend, met vreselijk veel pijn. En dan komt er iemand van de tribune af, die slaat zijn arm om hem heen en brengt hem naar de finish. Wat had het voor zin? Weet u, die man die van de tribune kwam, dat was zijn vader. Bijzonder. Zijn vader kwam van de tribune af om zijn zoon te helpen om die finishlijn te halen. Winnen kon hij niet. Onmogelijk, hij zou als laatste komen. Maar hij wilde er komen, broeders en zusters. Het maakt niet uit of we als eerste of als laatste komen. Als we maar over die finish komen. En wat er ook gebeurt in 2016. Wat voor blessures u ook oploopt, wat ik oploop. De Vader zal komen. En die zal ons over die finishlijn heen slepen. Hoe dan ook, want Hij heeft het beloofd.